En dit is een verhaal wat u moet weten. Ik vertel u niks over rechtvaardigheid. Ik vertel u iets over genade. Dat is eigenlijk het doel. En uit die genade blijkt weer de gerechtigheid. Zo zit dat een beetje in elkaar. Met andere woorden, ik ben geen haar beter dan u. Sterker nog, misschien is het allemaal nog wel slechter gesteld met mij. Maar hier spreekt een zondaar tot u. Zo simpel is het. En dit verhaal uit de Bijbel is een verhaal waar we ons wederom allemaal aan kunnen spiegelen. Maar de grootste spiegel is de heenwijzing naar het Nieuwe Testament. Ik kan het Nieuwe Testament, nou spreek ik voor mezelf, ik kan het Nieuwe Testament maar moeilijk begrijpen als ik dat Oude Testament niet ken. Als ik dat Oude Testament niet tot me neem. En ik heb het u uitgedeeld, want het is nogal een lab tekst. En om dat nou daarop te doen, dan vergeet ik weer door te klikken. En dan klopt het thuis allemaal weer niet. Dus thuis goed opletten. Ik ga dat met u lezen. Dit is een verhaal, een schrijnend verhaal, wat een klein intro behoeft. Ja, die liggen daar. Ja. Oh, even samen doen met iemand. Of daar op die tafel liggen nog. Ja. Nou, en dit verhaal is een verhaal waarin allemaal emoties tezamen komen die we allemaal zelf ook kennen. Woede, boosheid, frustratie, wraakgevoelens, rancune, maar ook liefde, het gevecht tussen genade, tussen gerechtigheid en genade. Daar gaat het hier eigenlijk om. En het intro op dit verhaal is als volgt. Koning David had vele zonen, maar het gaat hier in dit verhaal om twee zoons van hem. De eerste heet Amnon. En Amnon was een beetje een rare kwibus, want die werd tot over zijn oren verliefd op Tamar. Dat is zijn zus. Dat is ook een beetje raar. En hij was zo verliefd op haar dat hij een plan bedacht. Hij veinsde een ziekte. He, dus hij deed een mannengriep. He, dat kennen alle vrouwen hier wel. Een mannengriep, hebben jullie weer. En toen had hij dus gevraagd van, goh, mag Tamar mij aan het bed dan een kopje soep brengen of iets te eten? Want ik voel me zo zwak en ik ben zo ziek en misselijk. De vrouwen onder ons kennen dat wel, hè, hoe een man dan doet. Dat was iets te hard. Maar goed, Tamar, die ging dus naar hem toe en die zei, nou, hier is je eten, et cetera. Toen zei hij, ik ben smor verliefd op. Zegt ze, dat kan helemaal niet, zegt Tamar, dat is helemaal niet. Nee, dat ga ik niet doen, hoor, zegt Tamar. Nou, toen was hij opeens niet zo ziek. Toen heeft hij haar in bed gesleurd en verkracht. Ja, dat is vervelend. Dat is al helemaal erg, omdat ze voor eens en voor altijd bezoedeld was. Dus zei ze tegen Amnon, Tamar, die zei tegen Amnon, nou moet je wel met betrouwen, we moeten iets gaan doen, want anders ga ik door het leven als de eerste, de beste sloerie in deze maatschappij. Nou, toen werd hij nog bozer dan dat hij verliefd was op haar, of afstotelijker, zegt de Bijbel, en heeft hij er weggestuurd. Nou, zij natuurlijk in zak en as, letterlijk en figuurlijk. En dan komt de volgende zoon, Absalom. En die zegt, wat is er met jou aan de hand? Nee, zeg ik niet. Nou, zeg nou maar wat er aan de hand is. Nou, je broer Amnon. En die Absalom, die werd zo boos om dat verhaal. Die heeft een complot gesmeed met zijn bedienden en vrienden. En uiteindelijk Amnon vermoord. Puur omdat hij zo boos was wat Amnon gedaan had tegen hun zus. Nou, koning David hoort dat. Het zijn zijn zoons. Dus die brak natuurlijk ook in zak en as, enorm verdrietig, maar moet natuurlijk wel doen wat er in de Bijbel staat. Want je bent een koning, dus die hele maatschappij die verwacht wat van die koning. Nou, die koning die gaat Absalom dan een kopje kleiner maken, want zo staat het in Exodus, hè? Ook in Genesis. Je gaat, als je het bloed verspilt van een ander, wordt je eigen bloed ook verspild, de doodstraf. En dan komt er een vertrouweling van David en durft zelf niet het verhaal over te brengen aan David hoe hij daarover denkt, maar die stuurt een vrouw uit Tekoa. En dat verhaal gaan we nu samen lezen, het woord van God. Die naam van die vertrouweling is Joab. Joab merkte wat de koning van plan was. Dit moet ik nog heel even zeggen. Op een gegeven moment is David klaar een beetje met zijn rouw en krijgt het verlangen, zo staat er in de Bijbel, om naar Absalom te gaan en ten strijde te trekken en te doen wat de maatschappij verwacht, hem te doden. En Joab merkte wat de koning van plan was. Daarom liet hij een wijze vrouw uit Tekoa komen. Hij zei tegen haar, doe alsof je over iemand treurt, trek rouwkleren aan en doe je haar slordig alsof je al heel lang treurt over iemands dood. Ga dan naar de koning en zeg tegen hem wat ik je nu ga zeggen. En Joab zei haar precies wat ze moest zeggen. De vrouw uit Tekoa ging naar de koning, ze knielde voor hem neer en zei, help mij alsjeblieft, mijn heer de koning. De koning zei tegen haar, wat is er? Ze antwoordde, ik ben weduwe, want mijn man is gestorven. Ik had twee zonen. In het veld kreeg ze ruzie met elkaar. Er was niemand om hen uit elkaar te halen. Toen heeft de een de ander gedood. En nu zegt mijn hele familie tegen mij, geef ons die moordenaar, dan zullen wij hem doden, omdat hij zijn broer heeft vermoord. Zo zullen ze ook de enige zoon die ik nu heb nog doden. Dan nemen ze mij het kleine beetje vreugde af dat ik nog heb in mijn leven. Want dan zal mijn man geen kinderen meer hebben. Zijn naam zal niet langer bestaan. De koning, David, antwoordde, ga maar naar huis. Ik zal het voor je in orde maken. De vrouw uit Tekoa zei tegen de koning, wat u ook doet om mij te helpen, ik zal zelf verantwoordelijk blijven. U zal vrij uitgaan. Toen zei de koning, breng iedereen hier die iets tegen je heeft. Dan zorg ik ervoor dat ze je verder met rust laat. Ze zei, zweer mij alstublieft bij uw Heer God dat niemand mijn zoon kwaad zal doen en dat niemand hem zal doden. En David zei, ik zweer bij de Heer dat je zoon niet zal overkomen. Let op. Toen zei de vrouw, mag ik nog één ding zeggen? Hij antwoordde, zeg het maar. En de vrouw zei, waarom doet u zelf het volk van God dan hetzelfde aan? Door wat u net gezegd heeft, bent u eigenlijk zelf schuldig geworden. Want u wil uw gevluchte zoon niet laten terugkomen. Ooit zullen we allemaal sterven. Als ons leven eenmaal uit ons weg is gevloeid, kan het nooit meer in ons terugkomen. Maar God heeft Absalons leven niet weggenomen. Dat betekent dat hij plannen heeft om hem weer bij hem terug te brengen. Ook al is hij nu ver bij hem vandaan. Ik ben naar u gekomen om over deze dingen te spreken. Omdat mijn familie mij bang had gemaakt. Ik dacht, ik zal naar de koning gaan. Hij zal naar me luisteren. Hij zal me willen helpen om mij en mijn zoon te redden. Want anders verdwijnt onze naam uit het volk van God. De koning zal me wel geruststellen. Want hij is zo wijs als een engel van God. Mijn koning hoort van de Heer wat goed en wat slecht is. Want de Heer God is met u. Toen zei de koning tegen de vrouw, geef me eerlijk antwoord op mijn vraag. De vrouw zei, vraagt u het maar. Toen zei de koning, heeft Joab dit allemaal met je afgesproken? De vrouw antwoordde, mijn heer de koning, ik zweer dat ik tegen u niet durf te liegen. Inderdaad, heeft uw dienaar Joab mij dit bevolen? Hij heeft mij gezegd wat ik tegen u moest zeggen. Hij heeft dit gedaan om u een andere kijk op de zaak te geven. Maar u bent zo wijs als een engel van God. U weet alles wat er op aarde gebeurt. Daarna zei de koning tegen Joab, ik zal doen wat je wil. Ga Absalom halen. Joab knielde dankbaar neer voor de koning. Hij boog zich diep en dankte de koning. Hij zei, dank u wel, mijn heer de koning, dat u naar mij heeft geluisterd. Dank u dat u gedaan heeft wat ik vroeg. Joab ging naar Geshur en bracht Absalom naar Jeruzalem terug. De koning zei, hij moet naar zijn eigen huis gaan. Hij mag niet bij me komen. Dus Absalom ging naar zijn eigen huis en kwam niet bij de koning. Dit is het woord van God, broers en zusters. Een prachtig, prachtig verhaal. Je zou er, als je het zo leest, dan zit er zo verschrikkelijk veel in dit kleine stukje verhaal. Zo verschrikkelijk veel parallel met het Nieuwe Testament. En daarom zeg ik, het zou deze preek zo zomaar 3 uur kunnen duren, maar ik daag u uit om dit mee te nemen, nou eens letterlijk naar huis. Ga dit nou eens de komende week lezen en ga eens ontdekken wat hier allemaal voor heenwijzingen staan naar het Nieuwe Testament. Ga eens ontdekken waar u uzelf herkent in dit verhaal. Ga eens ontdekken waar u ziet hoe groot de genade van God in onze Heer Jezus Christus is. zo'n enorm schrijnend verhaal. En uiteindelijk wordt David overreed, hè, overspoken door Joab, zijn vertrouweling. De naam van Absalom betekent is een afkorting van Abba. Het is eigenlijk Avishalom. Mijn vader geeft vrede. De naam van Joab is, er zit ook het woord vader in. Jehovah Avi. God is mijn vader. Een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Nou, Samuel 14, vers 1 tot en met 24, waar we uit lezen, vertelt het verhaal van Absalom en het zoon van koning David en zijn terugkeer naar Jeruzalem. En als eerste wil ik eens kijken naar die afstand tussen de vader en de zoon. In het verhaal van Absalom en David is er een enorme diepe kloof ontstaan tussen vader en zoon. En waarom? Omdat de zoon zwaar gezondigd had. Zijn broer vermoord heeft. En David houdt nog steeds van zijn zoon, maar zit tussen twee spanningsvelden. Enerzijds moet hij doen wat de maatschappij van hem verwacht en de wet van God van hem verwacht. Dat is zijn zoon straffen voor zijn zonde. En aan de andere kant zijn liefde. Daar kan hij geen kant mee op. Dat is de grootste frustratie die je kunt voelen. Een verwachting die er is van de koning. Omdat je nu eenmaal die wet niet naar je neer kunt leggen. En aan de andere kant blijkt het je zoon te zijn die straf moet krijgen. En dit weerspiegelt eigenlijk de situatie van de mensheid na die zondeval. Allemaal zondaars. God houdt van de mens. Maar die zonde die er is, die kan niet zijn in de nabijheid van God. Omdat God zo heilig is. Door die zonde is er een scheiding ontstaan door God en de mens. Daar heb ik een Bijbeltekst bij in Jesaja. Maar jullie ongehoorzaamheid staat tussen jullie en God in. Omdat jullie niet naar hem luisteren, luistert hij niet naar jullie. Nee, hij verbergt zich voor jullie. Dat is de situatie hoe dat is, hoe dat was. De zonde scheidde de mensheid van God. En er was een herstel nodig en er is een relatie nodig. God verlangde naar herstel. Net zoals David verlangde naar zijn zoon. Maar die zonde stond in de weg. Begrijpt u een beetje in welke situatie David zich bevond? Maar gelukkig, God zij dank kunnen we zeggen, had David een vertrouweling. Joab. God is mijn vader, betekent zijn naam. En Joab speelde een bemiddelende rol tussen David en Absalom. Hij bedenkt een plan om David zo ver te krijgen dat hij bereid is genade te tonen aan Absalom. Joab gebruikt hiervoor een wijze vrouw uit Tekoa die een gelijkenis vertelt. Die vrouw kunnen we eigenlijk een beetje vergelijken met de profeten die allemaal voor zijn gegaan in het Oude Testament. Dat is vergelijkbaar met een Jesaja, met een Jeremia en noem ze allemaal maar op. Die verhalen vertelden om diepere waarheden naar boven te brengen. Jezus zelf doet dat ook door middel van gelijkenissen om ons een spiegel voor te houden. En Joas bemiddeling vind ik, of dat lees weer, nou ja, kunnen we eigenlijk allemaal over eens zijn, staat zo symbool voor de tussenkomst van de Heer Jezus Christus tussen u en mij en God. Zoals Timotheus 2 vers 5 zegt, want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens, de Heer Jezus Christus. Die is naar God toegegaan. Die pleit voor ons. Jezus kwam naar de aarde om als onze middelaar om de gebroken relatie tussen u en mij en God te herstellen. Dan wil ik even naar die gelijkenis van die vrouw uit Tekoa. Tekoa is trouwens een gebied in Israël, daar is echt helemaal niks. Er is zand en een paar losse struiken. Tekoa diep in Juda. En die vrouw uit Tekoa vertelt een verhaal over twee zonen waarbij de een de ander doodt. We hebben het net gelezen. En dus die hele gemeenschap die eist dat die dader wordt gestraft. Maar die moeder die smeekt om genade omdat ze anders haar laatste zoon zal verliezen. Haar laatste zoon zal verliezen en de hele naam wordt uitgewist. Het hele volk van God, de hele mensheid staat hiervoor symbool. En David besluit in het voordeel van genade. En hij toont barmhartigheid. Dat is mooi, hè? Dus dat hij zelf zit hij in dat hele spanningsveld tussen wat moet ik doen met mijn eigen zoon? En als het om iemand anders gaat, zegt hij, ja, nee, dat kan, nee. Weet je, schat, denkt hij, jouw zoon gaat niet dood, daar ga ik voor zorgen. Die macht heb ik en die koning, die ben ik. Hij besluit in het voordeel van genade en toont barmhartigheid. Hier laat hij die gerechtigheid wel los. En vervolgens confronteert die vrouw dus David met, wacht even, in mijn geval toon je wel barmhartigheid en kies je voor de genade, maar in je eigen geval kies je voor de gerechtigheid. Hij kan niet langer zijn eigen zoon in ballingschap laten lijden zonder genade te tonen. En in dit gedeelte zie je dat spanningsveld tussen gerechtigheid en genade. Doen wat er gedaan moet worden, de mening hebben die je moet hebben, de gedachten hebben die je moet hebben. Zo staat het geschreven, zo moet het gebeuren. En het andere gedeelte is de hartsaangelegenheid. De kant van de liefde, allesomvattende liefde. Het spanningsveld tussen gerechtigheid en genade is flinterdun, maar keihard. En God is een rechtvaardige God. God kan geen zonde negeren, het kan niet. Maar hij is ook genadig en liefdevol. In Jezus Christus wordt dit spanningsveld dus opgelost, wordt week, veranderd, gaat weg. Jezus droeg de straf voor die zonde, niet wij. En hierdoor werd Gods rechtvaardigheid voldaan. En tegelijkertijd wordt diezelfde rechtvaardigheid, die genade geopenbaard, die genade van God geopenbaard in het feit dat wij vergeving ontvangen hebben. Kunt u zich dat voorstellen? God heeft in dezelfde situatie gezeten. Ik geloof zelf dat God nooit in de situatie zit, maar God heeft in diezelfde positie gezeten. Gerechtigheid en genade. En God heeft gekozen voor genade, voor u en mij. En dat staat in Romeinen 3, vers 25 en 26. Maar door Gods liefdevolle goedheid werden ze vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij Jezus Christus. God heeft hem gegeven. Als manier om de vriendschap tussen God en de mensen te herstellen. Namelijk door Jezus dood. Mensen die dat geloven kunnen vergeving krijgen voor wat ze verkeerd gedaan hebben. Eerst heeft God de ongehoorzaamheid van de mensen ongestraft gelaten. Dat was in de tijd voor Jezus dood. Maar nu, in deze tijd, laat hij zien dat hij wel rechtvaardig is. Zo is hij nog steeds rechtvaardig als hij buiten de wet om gerechtigheid. Als hij buiten de wet om mensen vrijspreekt van schuld als ze geloven in Jezus Christus. Genade. Dus net zoals David genade toont aan Absalom, toont God genade aan de mens. Door het bloed van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Broers en zusters, van een verhaal van die Absalom uiteindelijk. Door dit verhaal, door die vrouw uit Tekoa, door die vertrouweling van Joab, die bemiddelaar die er in één keer tussen gaat, komt Absalom terug naar Jeruzalem. David laat Absalom uiteindelijk terugkeren naar Jeruzalem. Maar hij blijft nog op afstand. Absalom mag zeer zeker niet in Davids aanwezigheid komen. Pas na 2 jaar vraagt Absalom om verzoening. En uiteindelijk sluit David hem weer in de armen. Uiteindelijk wordt Absalom weer toegelaten tot dat hof van David. Mag hij in de nabijheid van David zijn. En die terugkeer van Absalom in dit geval ziet er een beetje uit als dat hele proces van verzoening en van bekering. Het is nu eenmaal zo dat wij door Jezus' dood en opstanding vrij terug mogen keren tot God. Dat wij als kinderen van God zijn aangenomen. De relatie tussen God en mens wordt hersteld. Ik zeg het eigenlijk verkeerd, want de Heer Jezus Christus is gestorven voor iedereen. De Heer Jezus Christus is opgestaan voor iedereen, maar niet iedereen kent hem nog. De relatie tussen God en de mens wordt hersteld, net zoals David en Absalom uiteindelijk hun relatie herstellen. En door dat offer van de Heer Jezus Christus kunnen wij niet alleen terugkeren naar God, maar worden wij ook nog eens volledig in zijn nabijheid opgenomen als wij zeggen Abba, Vader. En dat staat er ook. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn in Romeinen 8 vers 15. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. We zijn door hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn geest in ons woont, roepen wij Abba, Vader. Papa, Abba, Av. Dus er zijn een hele hoop mensen, zo niet alle mensen, die teruggekeerd zijn naar Jeruzalem. Net als Absalom. Maar nog niet iedereen is in de nabijheid van God. Daar ligt een schone taak voor u en voor mij. Daar ligt de taak van het vertellen over de Heere Jezus Christus. Daar ligt voor ons de taak om te vertellen over die genadevolle liefde van onze Vader. Die voor, ook voor de mensen die niet in de Heere Jezus Christus geloven, een vader kan zijn. Dat is het gedeelte tussen het punt waar Absalom terugkomt naar Jeruzalem en het punt dat zijn vader David hem in de armen sluit. Dat stukje is het stuk waar wij heel erg belangrijk zijn. Waar wij mogen zeggen, je mag al terugkomen naar God. Je mag terugkomen naar Jeruzalem. Maar als je echt rust en vrede wilt, als je in zijn nabijheid wil zijn, zie hem dan ook als jouw vader. Ik moet wel eerlijk zijn, want het verhaal van Absalom eindigt helemaal niet zo prettig. Uiteindelijk keert hij zich weer tegen zijn vader. Heel jammer, dat is een bammer om het zomaar te zeggen. Meestal heb je cliffhangers, dit is niet eens een cliffhanger. Dit is gewoon een heel naar einde. En daar ligt een waarschuwing ook in dat en dat is eigenlijk de wedergeboorte. Er zijn mensen die het van de daken schreeuwen, hè? Die alle opwekking, festivals en weet ik het wat, handjes in de lucht schreeuwen en hoe groot de Heer is. En je moet daarmee oppassen, want er zijn genoeg mensen die bij het minste of geringste een andere kant op gaan. En waarbij het echte geloof daar helemaal niet geweest is. Waarbij het een hype is of een uiterlijk vertoon geweest is. Jeruzalem is de plek van de religie. God, Vader, Abba, Vader, is de plek van de genade en de liefde. Jeruzalem is de gerechtigheid. De nabijheid van God is de liefde en de genade. Gerechtigheid, genade. Dat is het spanningsveld. Ja, broers en zusters, ik denk wel dat het gaat lukken, want ik ga al naar de conclusie toe. Heerlijk! Maar wel met een serieuze noot. Het spanningsveld tussen gerechtigheid en tussen genade. Ik heb mij vroeger wel eens heel druk gemaakt om de Bijbelbelt toen de dodenherdenking op zondag viel. En toen ging die hele Bijbelbelt er dwars tegen in, want nee, dat is de zondagsrust. Dat is de Shabbat. Daar mag geen doden herdacht worden, et cetera. Wat gebeurde er? Heel Nederland viel natuurlijk over de Bijbelbelt. En ik voelde me eigenlijk een beetje gemisrepresenteerd. Dat ik dacht, ja, maar zo zijn christenen niet. Gerechtigheid versus genade. Versus barmhartigheid. Wat daar in Israël gebeurt, in het Midden-Oosten, tussen Israël en Iran. Wat daar gebeurt tussen Rusland en Oekraïne, wat daar gebeurt tussen Noord- en Zuid-Korea, wat er gebeurt in Afrika. We kunnen er allemaal een mening over hebben. Als wij God zouden zijn, is deze wereld binnen een minuut klaar. Ook onze mening, ook hoe wij ons uiten, openlijk publiek uiten over situaties in de wereld, is een vorm van rechterspelen. Het is Hamas en het is Hezbollah en Israël dit en Israël dat. Of omgekeerd. Ik heb afgelopen 6 oktober na de preek toch eventjes gezegd: kijk uit mensen, want de dag erop zou het 7 oktober zijn. Kijk morgen heel goed uit met je mening, met je gedachten. Ook de mening in je gedachten. Kijk uit dat je je niet gaat mengen in al die sores die daar aan de hand is. Al die vraagstukken. En wat gebeurde er de volgende dag? De dam stond vol met mensen die aan het zingen waren, die vreedzaam aan het zingen waren. En aan de andere kant de pro-Palestijnse demonstratie. En de discussie brak los. De burgemeester van Amsterdam, et cetera. En iedereen had er een mening over. Van links tot rechts. Centraal is er tegenwoordig, geloof ik, niet meer in dit land. Van links tot rechts. Hoe heerlijk is het als je daar niet bij hoort in die discussie? Hoe heerlijk is het als je in plaats van de gerechtigheid de genade kiest, waar de vrucht van de geest uitkomt? Geduld, barmhartigheid, rust, vrede, vreugde. Afgelopen week hebben we gehoord over het verhaal van de kleine Gino uit Kerkrade. Die op 9-jarige leeftijd op een verschrikkelijke manier aan zijn einde is gekomen. Donnie M. is de dader. Verschrikkelijk voor de familie en de nabestaanden van Gino. Er is een slachtoffer, er zijn slachtoffers, de nabestaanden, en er is een dader. Gerechtigheid versus genade. Dat was de achtergrond van Donnie M. Hoe is zijn leven geweest? Wat hij gedaan heeft is niet goed. Absalom had dat ook niet goed gedaan, hè? U en ik doen ook dingen die niet goed zijn, maar dat is wat. Er is geen gradatie in zonde. Zonde is zonde. De strafmaat of het offer dat je moet brengen om dat goed te maken, dat maakt hoe groot de zonde is in de ogen van de mensen. Een zonde is een zonde. Als het om de gerechtigheid gaat, zou ik Donnie M. vergeten. Maar het kan niet. Want we zijn kinderen van God. Hoe vervelend en schrijnend deze situatie is, als christen sta je in een onderwerp als dit, in de situatie als David stond. Gerechtigheid versus genade. Tim Hofman die vertelde onlangs dat de christenen onderdrukken, zolang zij vinden dat alles wat er in de Bijbel staat over homo's, over weet ik het wat er allemaal voor zonden zijn, als zij vinden dat het zo is als dat het er staat, dan onderdruk je mensen. Dat doet hij natuurlijk ook om een beetje te provoceren, et cetera. En het rare is dat er een kern van waarheid in zit. Niet zo straf als dat hij dat zegt, maar dat we heel goed moeten opletten. Dat als wij voor anderen spreken, kunnen we heel mild zijn. Als het in ons eigen leven is of in ons eigen gebiedje, dan kunnen we heel streng zijn. Als het gaat om wetten van God, als het gaat om wat God wel zei en wat hij niet zei, of hoe hij het bedoeld heeft of hoe hij het niet bedoeld heeft. Gerechtigheid versus genade. Het verhaal van Samuel 2, van 2 Samuel 14, vers 1 tot en met 24. Dat prachtige verhaal waarvan ik u wil vragen, lees dat nog eens door, want ik heb niet eens alles verteld wat hierin staat en wat je eruit kunt halen. Lees dat verhaal nog eens door. Verplaats je eens in dat verhaal. Ga eens kijken hoe je in de verschillende personages zelf gehandeld zou hebben. En maak die link eens naar het Nieuwe Testament. Als je het evangelie wil begrijpen, moet je dit verhaal echt wel lezen. Net zoals dat geldt voor heel veel verhalen uit het Oude Testament. Het geeft ons een prachtig parallel met het heilsplan van Jezus Christus. De kloof tussen David en Absalom symboliseert die kloof die er geweest is tussen God en de mens. Maar gelukkig in ons leven hebben wij Joab leren kennen, de Heer Jezus Christus, die voor ons een middelaar is. Die tegen ons zegt, jongens, ga nou niet oordelen. Haal eens die balk uit je eigen oog voordat je gaat zitten mekkeren over iemand anders splinter. Jullie weten niks van gerechtigheid. En de Heer Jezus Christus leert ons wel over die genade. Door Jezus' offer is volledige verzoening met God mogelijk. In zijn nabijheid mogen wij leven. Nogmaals uit genade, niet uit de gerechtigheid. En de Heer Jezus Christus vraagt ons ook, en God zegt ons ook, dat hij ons hart zal veranderen. Ik zal jullie een nieuw hart geven, een nieuwe geest. Ik zal het hart van steen, dat is de gerechtigheid, de hart van steen uit jullie lichaam halen en jullie een hart van vlees geven. Niet dat hart van steen, zwart, wit, links, rechts, fout, niet fout. We kunnen nu eenmaal niet oordelen. En als wij later mogen regeren samen met de Heer Jezus Christus, is vandaag de dag en de komende weken en de komende maanden en jaren op deze aarde een oefenplek om te regeren samen met de Heer Jezus Christus. Niet vanuit de gerechtigheid, maar vanuit de genade. Amen. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we zo mochten lezen uit uw woord. Dat we het verhaal mochten lezen van koning David, van zijn zoons. En dat moeilijke spanningsveld tussen gerechtigheid en genade. Vader, iets waar we iedere dag mee te maken hebben. En we bidden u, Vader, geef ons kracht, geef ons geduld. Geef ons leiding door uw Heilige Geest om die compassie, om die genade te mogen verkondigen aan in iedereen die we zien, die we op ons hart krijgen, waar u ons naartoe leidt. Vader, dat we niet hard zijn in ons denken, in onze meningen uiten, in alle maatschappelijke situaties die er zijn. Heer, maar dat wij als een vreemd volk op deze wereld, uw volk, mogen rondlopen en verkondigen dat de weg, de waarheid en het leven bij u, Heer Jezus Christus, ligt. En dat we zo toegang hebben tot de troon van God. Dank u wel, Vader, dat we niet meer over die gerechtigheid hoeven te beslissen. Dat alleen u dat kan, Heere God. En dat uw Zoon, het vlees geworden wordt, in ons woont. Dat we daardoor, Heer, in die genade de gerechtigheid mogen begrijpen. Dat er in uw nabijheid, Heer, geen zonde gezien wordt, maar dat de Heer Jezus Christus gezien wordt. Dank u wel dat we zo mogen leven in uw nabijheid en iedere dag weer van u mogen leren. Vader, zo bid ik u voor al die situaties in de wereld en alles wat ik zojuist genoemd heb. Ook de nabestaanden van Gino. En toch, Heer, bid ik ook voor die dader. Gerechtigheid is er. En de genade is ver te zoeken. En ik bid u, Heer, voor alle mensen die pijn hebben, die moeite hebben. Ik kan niet oordelen over hun situatie. Ik kan alleen voor ze bidden. En dat doen we dan hierbij ook met z'n allen in de naam van de Heer Jezus Christus, die opgestaan is. Amen.